Luisteren naar band 7 van de studie Over Leiden gesproken.
Goedenavond, fijn dat u op deze avond weer allemaal hier gekomen bent. En ik moet zeggen, meer mensen dan ik haast zou verwachten. Er zijn verschillende redenen om hier niet te zijn, maar u bent er wel. Dus dat is een goede zaak. Fijn dat u gekomen bent om met mij te studeren in Gods Woord. We hebben vanavond de toerustingsavond van gemeente Eben Haezer. En ik mag u voorgaan in de studie. Mijn naam is Kees Brakshoofden. We gaan beginnen op bladzijde 25 van de studie, van de werktekst bij de studie. En voordat we daar aan de slag gaan, wil ik graag met u bidden. Vader, op dit moment mogen we ons weer voeden en mogen we weer gekoesterd worden door uw woorden. Dank u wel dat u ons rijk maakt met dat wat u geschreven heeft. En we gaan steeds dieper beseffen dat het enige is wat van waarde is. Dat het enige is wat blijvend is. En al het andere, wat is het waard? Hoe lang gaat het mee? Voor hoe lang geeft het plezier? Maar vader, als we iets willen hebben waar we op kunnen steunen, dan hebben we uw woord nodig. Dank u wel dat dat in zo'n rijkdom in onze schoot gevallen is. En dat we daaruit mogen putten iedere dag. Niet alleen op momenten van studie, maar juist als we met die wereld omgaan die u niet kent. En waar we soms verbijsterd staan over de dingen die gebeuren. Dan hebben we het zo nodig om vast te houden aan het woord van u. U sterkt ons ermee. U doet ons daarmee staan in een wereld die aan het doldraaien is. Wilt u ook zo vanavond met ons zijn als we gaan studeren. Als we die rijkdom tot ons nemen en geef dat we een opmerkzaam oog en een opmerkzaam hart hebben, zodat u ons veel aan kunt reiken. Geef dat we een luisterend oor willen hebben, zodat we toegerust kunnen worden om op het juiste moment de juiste dingen te mogen zeggen als er vragen op ons afkomen of problemen. Dank u dat u zo met ons wilt zijn. Ook met degene die hier niet kunnen zijn vanavond, om wat voor reden ook. Met degene die meeluisteren met de band, wilt u uw zegen rijk en mild geven. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen. We zijn de vorige keer geëindigd onderaan bladzijde 24. En de laatste keer heb ik het gehad over, onderaan die bladzijde ging het over de dikke tranen, die ook onze geliefden wel eens moeten huilen. En wat is daar nou het effect van? Misschien wel dat God daar bepaalde dingen door duidelijk wil maken. En een van de laatste opmerkingen die ik maakte, laten we ervoor zorgen dat we niet met al te plompe voeten op iemands hart trappen daarbij. Door te zeggen, ach joh, het komt allemaal goed in Gods plan en kom op, weg die tranen. Nee, tranen kunnen echte tranen zijn en verdriet moet, daar moet ruimte voor zijn om dat te kunnen uiten. En misschien is er dan ook ruimte om iets van een perspectief van Gods woord erachter te kunnen zetten. Als dat er is, dan mogen we dat uitspreken op een fijngevoelige manier. En dat zit heel erg in de tekst. Bovenaan bladzijde 25 staat, ook in Filippenzen 2 vers 17 en 18 komt de bijzondere bereidheid van Paulus naar voren om omwille van de Filippenzen te lijden en zich hierin te verheugen. Er is natuurlijk geen enkele reden om je te verheugen in lijden wat je over jezelf afroept. Er zijn mensen die dat door hun manier van doen aantrekken, zou je haast zeggen. Of die terecht lijden over zich brengen, bijvoorbeeld vanwege de overheid of iets dergelijks. Nou, dat is natuurlijk niet het lijden wat hier bedoeld wordt. Het lijden wat hier bedoeld wordt is het lijden omwille van de Filippenzen wat Paulus doet. Hij staat in een dienstbetoon. Die brief die gaat ook over dienen. Die gaat heel duidelijk over het dienen van elkaar, dienen van de gemeente. En de Filippenzen stonden in die houding. Ze wilden Paulus dienen. Ze hadden veel rijkdom van hem ontvangen. En nu wilden ze iets aan hem bijdragen, zodat die rijkdom ook aan anderen toe zou komen. Ik wou gaan zeggen aan hem iets terugdoen, maar dat zou geen recht doen aan het evangelie, want we kunnen niets terugdoen. Ten slotte is het allemaal genade. Maar ze wilden hem bijdragen, zodat hij die boodschap weer verder kon dragen in andere gemeenten. En daar maakte hij dankbaar gebruik van. Dat begon al bij Thessalonica. toen hij daar aan het werk was. Hè, hij zegt, jullie hebben me een en andermaal ondersteuning gegeven. Jullie zijn de enige gemeente geweest die mij hebben bijdrage hebben gestuurd. En als hij dan in Rome zit, dan ontvangt hij daar met blijdschap de gaven die ze door middel van Epafroditus aan hem doen toekomen. Maar Paulus moest veel lijden. Hij zat gevangen, per slot, ter wille van de Ecclesia, het uitgeroepen lichaam. Ter wille van u en mij. Wij die hem nooit hebben gezien, maar die zo ontzettend veel van hem weten. Veel meer dan van enig ander historisch persoon, zou je haast kunnen zeggen. He? Hij heeft zoveel opgeschreven, dat wij daar eigenlijk een leven lang voor nodig hebben om dat tot ons te nemen, om daaruit te leren leven en ons dat eigen te maken. En geweldig dat hij ons een rijkdom heeft gegeven die ons denken ver te boven ging. Daar leed hij voor. En dat schrijft hij ook. Hij vult aan in zijn lichaam wat nog ontbrak aan het lijden van Christus ter wille van de gemeente. Er was nog iets nodig. Het lijden van Christus was, hij zei, het is volbracht en daarmee was het volbracht. Alleen voor de gemeente was nog iets meer nodig. Er moesten nog brieven geschreven worden. En die waren niet geschreven als hij niet gevangen was gezet. Dus dat lijden is ter wille van de Ecclesia. En dat realiseert hij zich diep. En dat is de reden dat hij zich kan verheugen. Niet om het lijden op zich. Ik denk dat er, geen mens ter wereld is die zich verheugt in lijden. Want zo zitten mensen niet in elkaar. Maar ter wille van de gemeente, ter wille van de Heer, en dan lijden ondervinden, daarin mag een mens zich verheugen, zegt Paulus. Sterker nog, hij wilde het drankoffer zijn op het offer van het ambt van hun geloof. En roept de Filippenzen op zich samen met hem te verheugen. Dat staat in Filippenzen 2 en dat drankoffer, daar moet u zich, dat komt zo meteen aan de orde, daar moet u zich bij voorstellen dat bij een offergave werd wat wijn geplengd, een ouderwets woord, maar geofferd, uitgegoten bij het offer. En de bedoeling daarvan staat er direct onder. Uit Numeri 15 vers 5 blijkt dat bij ieder brandoffer wijn werd toegevoegd als plengoffer. Dit moesten de Israëlieten doen om de Heer een lieflijke reuk te bereiden. Ik ga die tekst niet direct met u lezen. Ik denk dat dat nou typisch iets is wat u thuis op uw gemak moet doen. Want dat is wel iets meer dan een enkel vers. Maar wat hier staat is een goede samenvatting daarvan. He, als een stukje huiswerk krijgt u dat mee naar huis. Nummer 15. Want ik denk dat het wel een vers of 15 à 20 is wat u daaruit moet lezen. Om te zien hoe dat met die plengoffers in elkaar zat. Maar het is een lieflijke reuk bij dat offer. Dat offer wat geheel verbrand werd. Een holocaust. Holocaustos, een geheel verbranding. En daarbij werd dat offer geplengd tot een lieflijke reuk. Paulus wilde die lieflijke reuk zijn. Hij wilde uitgegoten worden, als het ware. Ter ere van de Heere, als het erom ging dat de Filippenzen zich gingen stellen als een offer. Het ging om een plengoffer bij hun geloof. Daar ging het om, zegt Paulus. Plengoffer bij jullie geloof. En dan, wat zijn die Filippenzen dan? Waar denkt de schrijver dan aan? Die denkt dan aan wat in Romeinen 12 staat, waar Paulus zegt dat we ons mogen stellen als een offer, levend, heilig en welbehagelijk, welgevallig aan God, als onze logische godsdienst of eredienst of dienst. Romeinen 12 vers 1, dat wil ik wel met u lezen. Want dat past helemaal in het thema, en we hebben die tekst al eerder gelezen tijdens de Bijbelstudie, van deze studie. Het gaat hier namelijk over de barmhartigheden, oftewel het medelijden Gods. Paulus zegt in Romeinen 12, we vallen midden in de tekst, dat kun je eigenlijk niet doen, maar we doen het toch. Ik spreek u dan toe, broeders, omwille van het medelijden Gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een offer, levend, heilig en God wel behagelijk. Dit is uw logische godsdienst, staat er dan in de tekst. In de MBG-tekst staat uw redelijke eredienst. Maar redelijk, dat klinkt bij mij zo van, nou, je hebt veel ontvangen, nou is het wel eens tijd dat je ook iets terug doet. Maar dat is niet aan de orde. Het is de logische, hè, het is de consequentie van het dienen, het God vereren op een bepaalde wijze. Dat je je lichaam stelt tot een offer, levend. En dat is bijzonder, want een offer is nooit levend. Een offer moet gedood worden. Een offer moet leegbloeden, volgens de wetten van Israël. Maar een levend offer. God wil ons dus gebruiken als een levend, heilig, hem welbehagelijk offer. Nou, als hij dat zegt tegen de Romeinen, dan trekt de schrijver van de studie dit door naar de Filippenzen en hij zegt dan, als jullie je dus als een offer opstellen, dan wil ik, zegt Paulus, dat plengoffer bij jullie offerdienst zijn. Dan wil ik als een lieflijke reuk, de Heer wel behagelijk, de Heer wel gevallig, wil ik uitgegoten worden bij jullie offer. En dat is hun logische dienst. Hij wil dat extra toegevoegde ingrediënt zijn, waarmee je bijvoorbeeld een in het dagelijks leven iets op smaak brengt en wat een heerlijke geur verspreidt. En dat was precies de bedoeling van dat plengoffer. Een welbehagelijke geur voor God te verspreiden. Nou, dan mag je gelijk denken aan iets wat een bepaalde geur met zich meedraagt. Hè? Als je het, als je ermee bezig bent, in dit geval offert. En als het dan om ons levend, heilig, God welbehagelijk offer gaat, is dat dan dat offer? Of is het iets waar, en dat is ook iets wat met lucht te maken heeft, maar waar een luchtje aan zit? Hoe stellen we ons op in ons dagelijks leven? Wat is ons gedrag? He, weer die kritische noot. Zit er een lucht van bederf aan ons gedrag? En als ik dat daaraan denk, dan moet ik denken aan wat Jacob tegen zijn zoon zegt in Genesis 34. En dan gaat het over dat verhaal wat bij de kinderen nou niet direct verteld wordt, maar Dina en de Sigemieten. Zijn dochter die overweldigd wordt door de zoon van de koning van Sichem, die haar niettemin van harte lief krijgt, haar wil huwen en dan stellen de zonen van Jacob als voorwaarde, ja, maar dan moet je met alle mannen in de stad, hè, als jullie bij onze familie wilt horen, moet je besneden worden. En laten we daar even iets van lezen in Genesis 34. En dan wil ik met u lezen vanaf het 24ste vers van hoofdstuk 34. Waar staat, toen vonden Hamor en zijn zoon Sichem gehoor bij allen die uitgegaan waren naar de poort van de stad. En besneden werd al wie mannelijk was, alle die naar de poort van de stad waren uitgegaan. Dus, die mannen stemden in, de stad stemde in, wilde gaan behoren bij de familie van Jacob en daar één geheel mee vormen. Op de derde dag nu, toen zij hevige pijn leden, namen twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, ieder zijn zwaard, en ze overvielen de argeloze stad en doodden al wie mannelijk was. Ook Hamor en zijn zoon Sichem doodden ze met de scherpte des zwaards. En ze namen Dina mee uit het huis van Sichem en gingen weg. De zonen van Jacob wierpen zich op de verslagenen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster onteerd hadden. Hun kleinvee, hun rundvee, hun ezels en al wat in de stad en op het veld was, namen zij mee. En hun gehele bezit, al hun kleine kinderen en hun vrouwen namen ze gevangen en ze maakten die buit, evenals alles wat in de huizen was. Toen zei Jacob, en daar ging het me om, tot Simeon en Levi, gij hebt me in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen. Door mij stinkende te maken, eigenlijk staat er. Door mij stinkende te maken. Bij de inwoners van dit land, bij de Canaanieten en de Perizieten, terwijl ik slechts met weinige lieden ben. Als ze tegen mij samenspannen, zullen ze me verslaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Maar zij zeiden, mocht hij soms onze zuster als een hoer behandelen? En daarmee is dit gedeelte ten einde. Gij hebt mij stinkende gemaakt. Er hangt een akelig luchtje rondom die daad van die zoons van Jacob. Want waartoe was, ondanks zijn misdaad, ondanks zijn verkeerde daad, was Sichem bereid? Was zijn vader Hemor, waren de mannen van die stad bereid? Ze waren bereid mee te gaan en te zeggen, oké, het is fout gegaan, maar hij heeft er van harte lief. En nu wil hij haar huwen. Hij wil zijn verkeerde daad omzetten in een goede daad. En op dat moment nemen zij, ja, je zou haast kunnen zeggen, een soort bloedwraak. En doden de mannen van de stad op het moment dat zij zwak waren en met pijn op bed lagen. Je hebt mij stinkende gemaakt. Hoe is ons gedrag? Ons gedrag kan een luchtje verspreiden. En dan heb ik het niet over de parfum die u gebruikt. Of de aftershave. Maar dan gaat het om, wat verspreiden wij met ons gedrag? Hoe stellen we ons op naar mensen om ons heen toe? Doen we hetzelfde als mensen in de wereld? Of willen we zijn wat Paulus zegt dat de Heer van ons verwacht, namelijk een levend offer. Een offer, heilig en God welbehagelijk. Zijn we onszelf aan het behagen? Zijn we aan het doen wat wij graag willen? Of zijn we aan het doen wat God van ons verwacht? Een offer, levend, heilig, hem welbehagelijk. Op God gericht, hè, heilig. En wat dus niet heilig is, onheilig, is wat niet op hem gericht is. Nou, daar staat dan weer zo'n spiegel, zoals ik u dat verleden week zei. Voor ons gedrag, voor ons dagelijks leven, waar je iets mee kunt, waar je mee verder kunt. Want u weet allemaal wat een lucht is die niet fris ruikt. Een lucht van bederf, hè, heb ik u verleden week ook al gezegd. Hè. Een lucht van bederf. Nou, als je een putje schoon moet maken, dan weet je precies wat dat voor lucht is. Een putlucht, zeggen ze wel eens, hè, of een rioollucht. Nou, dat is een hele akelige lucht. Ons gedrag verspreidt een bepaalde geur, een bepaalde reuk. Zijn we nou dat welriekende offer in ons dagelijks leven? Of zijn we iets wat, ja, maar een luchtje aan hangt, een luchtje van bederf? De werktekst zegt dan, als er gesproken is over wat een heerlijke geur verspreidt, zo mogen ook wij voor God een welriekende geur of een welriekende reuk van Christus zijn. En daarvoor moeten we kijken in 2 Korinthe 2. En ook daar zit weer dat luchtje aan. Gek genoeg. Maar op een hele andere manier. 2 Korinthe 2. Vanaf het 14e vers. Waar staat... Maar God zij gedankt, die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren, en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt. Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden, en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslucht en dode, voor gene... Een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een daad bekwaam? Nou, dan weten we heel goed wie daartoe bekwaam is. Namelijk, God alleen kan ons schenken dat wij een geur zijn van Christus. Wat je hierbij moet denken is, en dat beeld is al eens uitgelegd, in een predikatie als ik me niet vergis, zo'n Romeinse generaal die in triomf Rome binnentrekt, en daarbij een hele stoet slaven met zich mee voert, waarbij allerlei offers gebracht worden, waarbij ook wierook gebrand wordt. En die geur die daarbij hoort, is voor de generaal een geur van overwinning. Maar voor de slaven betekent het eigenlijk een doodsgeur ten dode. Hun leven zal voortaan, als het gespaard wordt, hè, zal een leven van slavernij zijn. En in het slechtste geval komen ze terecht bij de spelen, tussen de leeuwen en de tijgers. En dergelijke. Dus een doodsgeur ten dode. Nou, wat mogen wij nou verspreiden? Wij mogen een geur van Christus zijn. Een geur van
Wij zijn meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. En dat gaat nog verder dan wat hier staat. Want meer dan overwinnaars, dan is er geen verliezer meer. Snapt u? Waar die Romeinse generaal nog een hele stoet verliezers meebracht, mogen wij een geur van Christus zijn. Een geur, een levensgeur. Voor hen die het nu al verstaan. En de rest zal het straks verstaan. Daar lijkt het nu nog een doodsgeur voor. Maar ze zullen straks verstaan dat het een geur ten leven is. Ze zullen verstaan dat ook Christus hun redder is. En ook hun Heer en Heiland. Daar heb je dus weer die geur. Een heel nadrukkelijk voorbeeld van de schrift. En Paulus wil zijn een geur van Christus als plengoffer. Een welriekende geur. Hem welbehagelijk, God welbehagelijk. En daarbij behaagt die mensen dus niet. Eigenlijk zit dat automatisch aan elkaar. Want als jij een God welbehagelijke levenswandel leidt, dan ben je op een volslagen onbegrijpelijke manier bezig voor de wereld. Daar snappen ze niets van. Helemaal niets. Dat merk je onmiddellijk als je in een klas aan het werk gaat met het huwelijk. Daar is het denken, het Bijbels, het schriftuurlijke denken over het huwelijk, is volslagen vreemd. Daar begrijpen ze helemaal niets van. En dan moet ik vanaf de bodem op gaan bouwen wat het huwelijk wil zeggen. En wat dat is, wat het inhoudt. En dan leidt dat alleen maar tot ongeloof en volslagen onbegrip. Want het is eigenlijk waanzin als je naar de wereld redeneert. Zoals wij met die instelling Gods om willen gaan. Namelijk doen willen wat God zegt. Al vanaf Genesis. Dat is volkomen vreemd voor de wereld. Het denken, hè, een niet geestelijk mens verstaat niet de dingen die geestelijk zijn. Het is hem, ja, eigenlijk onbegrijpelijk. Hij redeneert ziels en niet geestelijk. En zo zit het ook met het lijden. Lijden is natuurlijk een heikel punt. Hè. Hoeveel boeken zijn er al niet geschreven over het lijden? En hoe is God dan niet aangeklaagd alsof hij een boosaardig wezen is wat er plezier in schept om mensen, dieren en de natuur te laten lijden? Voor Paas heb ik er nog een boek over gelezen. En die man die kwam er absoluut niet uit. Die bleef maar steken in al het verschrikkelijke wat kinderen, wat de natuur overkwam. En daar wil ik niets van afdoen, want lijden is en blijft verschrikkelijk. Maar er kan een perspectief achter gezet worden, waardoor aan dat verschrikkelijke een zin wordt gegeven, zin wordt toegevoegd. En waardoor het lijden plotseling van onbegrijpelijk tot de drager van een bepaalde zin wordt. Nou, daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Als je over lijden spreekt, dan past in de eerste plaats maar één ding. En dat is iemand die lijdt, daar moet je naast gaan staan. Daar mag je mee huilen. Hè? Dat zegt Paulus ons heel duidelijk. We wenen met de wenende. En we zijn blij met de blijden in de gemeente. Maar ook daarbuiten. Als we het over lijden hebben, dan is dat zo reëel. Dan mogen we daar niet badinerend over spreken of geringschattend over doen. Maar daarnaast, als er de ruimte is, kunnen we daar altijd iets van dat perspectief van wat God daarmee aan het doen is, achterzetten. Als daar ruimte voor is, als daar openheid voor is, als God daar een open hart voor geeft, een open oor. Immers, zijn zoon onderging het diepste lijden. Het lijden is hem niet vreemd. Daar hebben we het toch over in deze studie. God lijdt mee. Dat is toch een van de pijlers die deze studie draagt, zou je kunnen zeggen. En op die manier spreken over lijden, dan wordt het een hele andere zaak. Terug naar de werktekst. Het is opmerkelijk dat juist in de brief aan de Filippenzen, waar het gaat om dienstbetoon als slaaf van Christus Jezus, de woorden vreugde, in het Grieks chara, en zich verheugen, in het Grieks chairo, dat zit allebei heel dicht bij charis, het meest voorkomen. Dus het meest van alle brieven van Paulus, deze twee woorden in de Filippenzenbrief. Hier volgt een overzicht van de tekstgedeelte waar we deze woorden aantreffen. En ik ga die niet met u lezen. Ook dat is weer een stukje huiswerk. Controleert u maar en dan ontdekt u hoe vaak dat in die brief voorkomt. Heel opmerkelijk is dat. In totaal komen deze woorden 15 maal voor. Terwijl het woord genade zelf, charis, in vergelijking met de overige brieven van Paulus, veel minder voorkomt. Hé, wat eigenaardig. Wel de afgeleide, maar niet het woord charis zelf. God kan ons pas tot dienstbetoon inzetten. Dienstbetoon, oh ja, dat is waar de Filippenzen brief over gaat. Die brief gaat over dienstbetoon. Dus God kan ons pas tot, die brief gebruikt hij pas voor ons, tot dienstbetoon inzetten. Als we ons ten volle bewust zijn van de alles verre te bovengaande genade die ons te beurt is gevallen. Met andere woorden, pas als we genade hebben ontvangen en ervan weten, volgt dienstbetoon. En daar hoort automatisch bij lijden en vreugde en je verheugen. Dus het is eigenlijk een stukje verder op de weg van het geloof. Als je de Filippenzen brief leest, dan lees je een brief die gaat over dienstbetoon, over dienen. Dan komt daar lijden in voor. En daar hoort bij een stukje je verheugen en vreugde. En dan is het niet nodig om heel veel over de genade te spreken, want als je gaat dienen, dan kan dat pas als je de genade al ontvangen hebt. Dus je bent een stap verder. En dat is eigenlijk wat dit gedeelte wil zeggen. De Filippenzen brief is voor mensen die een stapje verder zijn eigenlijk. En die hebben leren dienen, zoals de Filippenzen Paulus wilde dienen. En zoals hij dat plengoffer wilde zijn, bij hun geloof. We kunnen hieruit opmaken dat ons dienstbetoon, als slaaf van Christus Jezus, waarvan lijden een onlosmakelijk deel vormt, veel meer vreugde bewerkstelligt dan welke andere genadegave, charisma in het Grieks, ook. En daar moet u eens wat langer bij stil blijven staan. Want genadegaven, daar zijn heel veel gelovigen ontzettend keen op. Die willen ze graag ontvangen. De genadegaven, hè, zoals die genoemd worden, bijvoorbeeld in Korinthe, in de Korintiërsbrieven, 12e hoofdstuk, 1 Korinthe 12, dan ontdek je dat er verschrikkelijk veel genadegaven in die gemeente aanwezig waren. Maar wat ontdek je nou in die gemeente als je die vergelijkt met Filippi, de gemeente die daar was, dat er in Korinthe veel genadegaven waren. Daar lees je in Filippi weinig over. En dat er in Korinthe heel veel oneenigheid was, verdeeldheid, scheuring, twist. En daar lees je in de Filippenzenbrief weinig over. Veel genadegaven, ze maakten zich koning, ze waanden zich rijk. En Paulus moet zeggen, waren jullie maar rijk? En tegen de Filippenzen zegt hij, ik kan jullie prijzen. Vanwege jullie bijdrage in het dienstbetoon. En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Ze achten zich rijk, ze waren het niet. En in Filippi waren ze werkelijk rijk, maar dan met het woord. En Paulus schrijft ze, jullie hebben een tijd lang niet de gelegenheid gehad. Dus dat betekent, waarschijnlijk hadden ze niet voldoende middelen om hem te ondersteunen. Maar nu jullie het hebben, hebben jullie ook gelijk Epafroditus gestuurd. En is voor mij alles aangevuld, zodat ik mijn dienst weer kan vervullen. Genade gaven, ik weet niet of het zo nodig is dat je daarnaar uitstrekt. Kijk naar de brief waar ze zoveel in voorkomen. Dan ontdek je waarschijnlijk dat het niet om de genade gaven, niet om de charismata gaat. Maar dat je uit genade moet leren leven. En dat God het je dan misschien schenkt dat je mag gaan dienen. In plaats van jezelf dienen met gaven en jezelf daar rijk mee rekenen. Want het gaat niet om het feit dat wij rijk zijn. Maar het gaat erom dat we een rijke God hebben. Die rijk en mild geeft. Die soms lijden inzet. En dan helpen de charismata je niet op dit moment. Genadegaven. Want die zijn niet bedoeld voor dit moment. Gaven als genezing en spreken in tongen. Waren gaven die in de Korinthe-gemeente nog een hele duidelijke functie vervulden. Maar daarna niet meer. Paulus zegt ook in zijn brief, hè, dat alles zal ophouden, in de pauzestand gezet worden eigenlijk, moet je zeggen, als het volkomene komt. Nog een keer die zin. We kunnen hieruit opmaken dat ons dienstbetoon als slaaf van Christus Jezus, waarvan lijden een onlosmakelijk deel vormt, ik zou haast zeggen streep eronder, dienstbetoon betekent lijden, veel meer vreugde bewerkstelligt dan welke andere genadegaven ook. Want die genadegaven die brachten veel eer verdeeldheid. En zo is het tot op de dag van vandaag. Verdeeldheid. Tussen de ene gemeente die zegt, ja, je moet spreken in tongen. En de andere gemeente die zegt, nee, Dat is helemaal niet aan ons. En daar kun je hele schisma's, hele scheuringen, gemeenten kunnen daarop splitsen enzovoorts. En ik noem er maar één hoor, één van de voorbeelden. Dienstbetuiging is heel wat anders. Dan heb je misschien een mond die in eerste instantie zwijgt, maar die meer aan het werk gaat als slaaf van Christus Jezus. De slaaf heeft niet zoveel te zeggen. Mag alleen spreken als zijn Heer dat toestaat. Verheugt jullie in de Heere altijd. Nogmaals wil ik benadrukken, verheugt jullie. Filippenzen 4, vers 4. Dit zou eigenlijk onze lijfspreuk moeten zijn. Niet om de hele dag te pas en te onpas uit te spreken, maar in onze omgevormde denkzin. We ons verheugen. En dat zegt hij dus weer tegen die Filippenzen, waar lijden was, waar verdrukking was, wel degelijk. En waar het leven misschien best zwaar was, maar waar ze zich mochten verheugen in de Heer. In hun wandel, in alles wat ze deden, wat ze mochten doen. En ik zeg dan altijd liever door de Heer dan voor de Heer, hè? Want voor de Heer dan zou het best kunnen dat je jezelf aan het behagen bent. Maar als je iets mag doen door de Heer, nou, ons is altijd voorgehouden, de Heer zet je op een plek die je misschien zelf helemaal niet wenst. En al die dingen die je zelf zo graag doet, dan moet je je afvragen, doe ik dit wel door de Heer of doe ik het voor de Heer tussen aanhalingstekens en eigenlijk daarachter voor mezelf? Oké, dat is een vraag die je altijd weer moet stellen. Maar Paulus zegt, verheugt jullie in de Heer, altijd. Nogmaals wil ik benadrukken, verheugt jullie. Lijden, armoede, zwakheid en nood wegen dan al een stuk minder zwaar. Bovendien hebben we de belofte dat de vrede Gods, die alle denkzin te boven gaat, onze harten en onze gedachten verzekerd zal bewaren in Christus Jezus. En dat is hetzelfde gedeelte, Filippenzen 4, vers 7. Laten we daar even wat van lezen. Zo bekend dat menigeen het waarschijnlijk uit zijn hoofd op kan zeggen. Hangt ook een geweldige geborduurde doek in Maarn aan de muur van het Goede Huis, waar die tekst op staat. Maar waarschijnlijk zie je die niet meer als je daar loopt, want bekende dingen, hè, die er al jaren hangen, die vallen niet meer op. En daarom lezen we toch even die tekst nog, want we mogen het goed tot ons door laten dringen wat daar staat. Filippenzen 4. Verblijd u, en begeef vertaling, in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid, mildheid, zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het. En de vrede Gods, de vrede van God, die alle verstand, die alle denkzin te boven gaat, dat betekent wat? Dus als ik vastraak in mijn denken, als ik er niet meer uitkom, als ik geen uitweg meer zie, als ik het idee heb dat ik in een diep zwart gat zit, en mijn denken er niet in staat is me daar bovenuit te tillen, dan is die vrede Gods naar. Die mijn denkzin kan bewaren. Die mij zegt, maar je bent niet alleen. Maar je hoeft het niet alleen te dragen. Ik draag jou. Eén voetstap achter je, zie je maar. Eén stel voetstappen. Mijn voeten. U kent dat bekende gedichtje wel, hè? Wat in veel huizen aan de muur hangt. Ik draag jou. Hoe zwart het ook is, ik ben met je. Ik zal je niet verlaten. Ik draag je door alle omstandigheden heen, hoe moeilijk het ook wordt. Dat staat hier. De vrede van God, die alle denkzin te boven gaat. We kunnen het niet bedenken, maar er is vrede van God. Die zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Als in een vesting. Dat bekende woord, wat te maken heeft met een garnizoen, wat zich legerde en in de eerste plaats een versterking aanbracht. En dat gelegerde garnizoen, dat is mijn hart. Dat is mijn denkzin. Dat zijn ook de gedachten die daarin plaatsvinden. Die zijn beschermd door de vrede van God rondom. Daar mag ik zekerheid en rust en vastheid in vinden. Wat er buiten ook gebeurt. Wat er buiten die bescherming ook gebeurt. Ik ben beschermd door de vrede Gods. Die beschermt mijn denken, beschermt mijn hart. En uit het hart zijn alle oorsprongen des levens. Zegt de Spreuken. Hè? Spreuken 4 vers 23. Alles komt voort, alle handelen komt voort uit wat je eerst in je hart hebt toegelaten. Nou, als de vrede Gods je denken overheerst, als dat is wat je hart bewaart, behoedt als in een vesting, dan zal je handelen navenant zijn. Dan zal dat die vrede uitdragen. Dan zal dat duidelijk maken aan de wereld, hé, die vent wordt niet gek. Die bezwijkt niet onder de stress. Die vrouw die blijft staan onder die omstandigheden. Hoe is het mogelijk? Waarom word je niet gillend gek? Waarom loop je niet van de ene hulpverlener naar de andere? De vrede Gods, die mijn denkzin beschermt. En daarmee zeg ik helemaal niet dat het niet nodig kan zijn om naar een hulpverlener te gaan. Of vergist u zich niet. Soms is dat keihard nodig. Maar toch mogen we weten dat die vrede Gods ons denken en ons hart omgeeft als een vesting, zou je kunnen zeggen, beschermd. Hele geweldige zaken om in momenten van spanning en van zwarte omstandigheden op terug te vallen. En daar kracht uit te kunnen putten. Hij verlaat mij niet. De zoon was verlaten, ik niet. Ik mag een zoon van hem zijn en ik mag altijd met hem wandelen. In hoofdstuk 12 van zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over zijn persoonlijk lijden. Opdat ik mij nu niet wegens het buitengewone van de onthullingen zou verheffen, staat er in vers 7. Daarom werd mij een splinter in het vlees gegeven. Nou, u ziet dat deze vertaling iets afwijkt. Denkt u nou niet dat dit een concordante vertaling is? Ik heb geprobeerd het iets meer naar de grondtekst neer te zetten, maar het is nog niet zo overdacht als de Efeziërsbrief bijvoorbeeld. Maar mij werd een splinter in het vlees gegeven, een boodschapper van de Satan, om mij te stompen, opdat ik mij niet zou verheffen. Driemaal sprak ik hierover de Heer aan, opdat deze zich van mij zou terugtrekken. Deze dan met een kleine letter, hè? Doch hij heeft mij verzekerd, voldoende voor jou is mijn genade. Want mijn kracht wordt in zwakheid volkomen gemaakt. En dat voldoende, dat zegt iets, hè? In de MBG-vertaling staat, mijn genade is jou genoeg. En daar proef je zo snel achter, joh, dat is genoeg voor jou. Nou, verder niet zeuren, doorgaan met ademhalen. Nee, voldoende, afdoende moet ik misschien zeggen. Het voldoet meer dan in jouw behoefte. Dat staat er eigenlijk. Het is meer dan genoeg voor wat jij nodig hebt. Die genade van mij, maak je daar maar geen zorgen om. Dat is meer dan jij nodig hebt. Het is voldoende, het is afdoende. Voor jou is mijn genade, want mijn kracht wordt in zwakheid volkomen gemaakt. Zeer gaarne zal ik mij, een woordje weggevallen, zal ik mij daarom nog meer op zwakheden in mij beroemen. Opdat de kracht van Christus over mij tabernakelen. Daarom heb ik welgevallen in zwakheden, in mishandeling, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Er is bijna geen mooier schriftgedeelte te vinden als het gaat om het lijden van Paulus. Hoe hij dit aanvaarde, nadat hem de reden bekend was geworden. Opdat hij zich niet zou verheffen. Hè? Er was blijkbaar in Paulus genoeg reden om zich te verheffen, als de Heer hem niet die splinter en die boodschapper van de Satan had gegeven om hem te slaan. Nou, als u dan denkt aan hoe het bij ons zit, dan ontdek je soms dat de Heer inderdaad lijden inzet, druk inzet, om ervoor te zorgen dat ik niet hoogmoedig word. Dat ik mij niet ga verheffen, dat ik me niet hoog verheven voel boven Maar dat ik gewoon op de plaats blijf waar God me neerzet. Dat is jouw plek, joh. Ga maar doen wat ik je te doen geef als slaaf. En verder niks. Blaas me niet zo hoog van de toren, want ik heb het verbracht, jij niet. En dan kunnen mensen wel denken dat ze iets tot stand brengen. Maar uiteindelijk is het God die de zaken op zijn plek zet. Hij is Theos immers. Er is bijna geen mooier schriftgedeelte te vinden als het gaat om het lijden van Paulus. Hoe hij dit aanvaarde nadat hem de reden bekend was geworden. Tegelijk is dit ook op ons van toepassing. Die leden van het uitgeroepen gemeente het lichaam van Christus zijn. Het kan zijn dat we geen raad weten met het lijden dat ons treft. Omdat we ons er niet voldoende van bewust zijn dat deze zaken ook voor ons gelden. Ook voor ons gelden dus. Het zou best kunnen dat God ook in ons leven een stuk lijden inzet om hoogmoed te voorkomen. We mogen middels Paulus dezelfde onthullingen van buitengewone aard leren verstaan. We hebben natuurlijk die onthullingen niet direct gehad, maar we hebben ze ontvangen via de brieven van Paulus. En we mogen ze gaan verstaan. God, onze Vader, geeft ons daartoe speciaal een geest van wijsheid en van onthulling, om tot erkentenis van Hemzelf te komen. En verlicht de ogen des harten, zodat we weten welke verwachting zijn roeping wekt. Nou, wij hebben kennis van die verwachting. Dat betekent dat God dus ons die verlichte ogen van het hart gegeven heeft. Anders hadden we die verwachting niet kunnen hebben. Bent u daar blij mee? Bent u daar gelukkig mee? Word je daar niet heel dankbaar van in je hart als je daarover na gaat denken? Hoe is het mogelijk dat ik dat ontvangen heb? Ongelooflijk. Ja, u heeft me ook geroepen. Het is ook uw roeping. Dat staat er ook bij. Hè? Welke verwachting zijn roeping wekt. Voor de nederwerping van de wereld. En dan zie ik die beelden soms op dat televisiestation Discovery van kolkende vulkanen. En dan denk ik, ja, bij die nederwerping waar alles woest en een chaos werd, daar moet het zoiets geweest zijn, die aarde, die was volkomen onleefbaar. Er was niets meer wat dat leven nog mogelijk maakte. Stel je, en voordat dat gebeurde, had God ons al in beeld. Had hij ons al in beeld, geweldig. Om te horen bij dat uitgeroepen lichaam. Nou ja, welke kwaliteit in mij zou dat kunnen zijn geweest, die hem daartoe deed beslissen. Dan word je ineens van een heel groot mens, word je misschien maar een heel klein stofje aan de weegschaal. Want meer zijn we niet, laten we eerlijk zijn. Hoe groot en machtig, wat een geweldige president je ook kunt zijn, in Gods ogen niet meer dan een stofje aan de weegschaal. En misschien heb je een hele nauwkeurige balans. Dan kan je tot op de microgram wegen, hoeveel dat stofje is. Maar ik zal u zeggen, op een flinke, stevige weegschaal waar ze vrachtwagens op wegen, merk je dat stofje niet. In Gods ogen zouden we misschien zo'n stofje zijn. En toch heeft hij die mensheid ingezet om een bepaalde rol te vervullen in zijn schepping. En toch heeft hij daarin die instrumenten uitgeroepen om in zijn dienst te staan. Israël, ten dienste van de rest van de mensheid. De uitgeroepen gemeente. Ten dienste van ook de mensheid. En ten dienste van al die machten en krachten die we nu nog niet eens kunnen zien. Geweldige zaken. En daar word je weer verwonderd van. Daar word je eigenlijk een soort klein kind van. Hè? Klein kind, diezelfde verwondering die je als kind kan hebben. Voor een blaadje of een grasspriet. Ik weet het niet. Maar soms moeten we daar naar terug. Dan wordt gewoon tijd dat we de deur uitstappen. Met al onze ingewikkelde theorieën. En eens naar een blaadje en een boom gaan kijken. Wat zomaar naar beneden dwarrelt en vergaat op straat. Maar het hangt daar en daaraan kun je herkennen wie God is. Zo'n oog voor detail. Die sapstroom helemaal geregeld tot in de kleinste nerfjes. Onvoorstelbaar. Het menselijk lichaam, hoe dat in elkaar zit, niemand kan het doorgronden. Onvoorstelbaar. En dat zou dan allemaal door de Big Bang zijn gekomen? Nee, flauwekul natuurlijk. Daar zit een schepper achter. Met een geweldig plan. Die ja, zo rijk is en machtig dat hij dit allemaal tot stand brengt. En dan leven we nog maar in een onvolkomen wereld. Moet je nagaan. Als straks de volkomenheid, de heerlijkheid gekomen is. Ja, daar kunnen we gewoon geen voorstelling van maken. Want we zijn zo gewend aan de onvolkomenheid. Dat we helemaal niet meer in de gaten hebben dat er ook nog zoiets als heerlijkheid is. Ik had er moeite mee bij het. Want ik was de tekst wat aan het bewerken. En kwam steeds hoofdletters bij het woordje heerlijkheid tegen. Ik denk, waarom staan er nou toch hoofdletters? Waarom heeft de schrijver dat nou gedaan? Ja, in de tekst kan het niet. Dus ik heb er allemaal kleine letters van gemaakt. Maar die hoofdletter deed me wel stilstaan bij wat de schrijver eigenlijk bedoelde. Jongens, er is een heerlijkheid. Daar hebben wij geen notie van. Daar hebben we nog geen glimp van opgevangen. En het staat ons te wachten. En dat mag ik zien achter al dat lijden om me heen. En als ik dan de vraag hoor, nou, als er een God is, ik geloof niet in die God, want waarom is dan al dat lijden in de wereld? Dan denk ik, ja, jouw ogen zijn er nog niet voor geopend. Het is verschrikkelijk, dat lijden. Ik wil er niets aan afdoen, maar er komt heerlijkheid achteraan. Daar kun jij nog geen voorstelling bij maken. Dat kan ik nog niet eens. En ik ken de Heer. Laat staan dat jij er iets van zou kunnen begrijpen, als je niet gelooft. Maar die komt wel, gegarandeerd. Hoofdletter, heerlijkheid. Het spijt me dat ik hem toch heb weggestrapt in de tekst ergens, maar ja. Iedere keer als u nu het woord heerlijkheid ziet, dan moet u weten dat de schrijver er eigenlijk een hoofdletter had gezet. Dan, oh ja, wacht even. Dat was nog iets meer dan het woord. Krijg je daar hier geen direct antwoord op. Om wel één ding bewust te zijn. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die op het punt staat over ons geopenbaard te worden. Romeinen 8. Als dat er niet stond, dan had ik het misschien wel veel moeilijker met al dat lijden wat we om ons heen zien. Maar er komt iets achteraan, heerlijkheid. Heerlijkheid niet alleen voor ons, niet alleen voor de gelovigen, niet alleen voor de mensheid, maar voor een kosmos. Een kosmos die bij God vandaan gedwaald is. Maar misschien is er ook lijden dat nodig is om ons klein te houden. En ervoor te zorgen dat we ons niet verheffen. Zo in de trant van, ach ja. Ja, jij weet ook niks van schriftindeling natuurlijk. Ja, dat kan jij ook niet weten. Maar wij in Ebenezer. Nou, dat is de houding die ons dus niet past. Maar die je nog wel eens merkt bij sommige mensen. Of bij jezelf. Nou, goed. U snapt het helemaal, ik hoef niks meer te zeggen. Als wij met een splinter in het vlees al geen raad weten, hoe zouden we dan bestand zijn tegen de stompen van de tegenstander, die geestelijk zijn? Een lichamelijk gebrek kan ons natuurlijk veel pijn bezorgen. Nou, ik kan u zeggen, dat is waar. Ik had van de week een ontstoken teen. En dan weet je ineens hoe vaak je een teen stoot, zonder dat je het in de gaten hebt. Dat heb je niet door, maar ik geloof ik wel 10 keer per dag die teen ergens tegenaan stoot. Nou, zal ik zeggen, ja, dat komt door jouw niet zo fijn besnaarde motoriek. En dat kan best zijn. Maar ongelooflijk, zo'n klein, ja, grote teen, maar het is toch maar zo'n klein deel van je lichaam. En een last dat je daarvan kan hebben, dat is echt onvoorstelbaar. Een lichamelijk gebrek kan ons natuurlijk veel pijn bezorgen. Misschien zelfs ons hele leven lang. Nou, dan weet je hoe belangrijk pijnbestrijding is. Oeh. De meeste mensen worden echter pas echt gebrekkig als ze ouder worden. Dit is ook niet direct waar de tegenstander op uit is. Hoewel dat hem wel goed gelukt is natuurlijk. Hè? Want ouder worden doen we pas sinds Adam en Eva van de verboden vrucht aten. Daarvoor werden ze niet ouder. Maar sinds die tijd is er een stervensproces. Word je ouder. Maar die tegenstander, dat heeft hij al in de knip, dus daar is hij op dit moment niet direct op uit. Dat is al binnen, die buit is al behaald. Nee, hij wil ons ook nog even geestelijk door de mangel halen. Geestelijk kapot maken. Dat is zijn hoofddoel. Hoofddoel? Klein vraagteken. Maar het is wel iets waar hij op uit is. Dat staat wel vast. Hij wil in ieder geval maar al te graag onzekerheid zaaien. Onzekerheid. Als we onzeker zijn, dan gaan we twijfelen aan alles en iedereen om ons heen. Dan gaan we twijfelen aan de woorden van God. Zou het nou wel waar zijn? Zou het wel voor mij zijn? Ah, ik ben te slecht. Nee, God bedoelt mij vast niet. Ik heb zoveel zonde in mijn leven. Ja, voor de buitenwereld weet ik dat goed verborgen te houden, maar nee, dat zal wel niet voor mij zijn. En zo twijfelen vele gelovigen. Zou het voor mij zijn? Ah, er zijn nog zonden. Ik kan zo nog niet bij God verschijnen. En dan vergeten ze voor het gemak dat de zoon aan het hout zei, het is volbracht.
Het is volbracht, die zonden zijn gerechtvaardigd. We zijn verzoend met God. Hij is verzoend met ons, wederzijdse verzoening. Het is volbracht. Het is haast een juichkreet. Ja, ja, nou redeneer je te makkelijk, broeder, want er zijn nog zoveel zonden in de... Ja, dat is zo. Natuurlijk zijn er krenkingen. Natuurlijk trap ik op gezette tijden met plompe voeten op Gods vaderhart. Maar dat is niet wat ik ten diepste wil. God heeft me in mijn hart bewerkt dat ik hem wil dienen. En ik maak fouten, ja. Ik doe dingen verkeerd, ja. Misschien wel 1000 keer op een dag. Maar daarom doet God mij niet uit zijn ogen. Daarom zegt hij niet, en nou wegwezen en nooit meer terug. Wel nee, in zijn ogen mag ik weten onbeschuldigbaar te zijn. Oh, dat is iets geweldigs. Dan verdwijnt de onzekerheid. En dan kan die duvel, die kan aan mijn deurtje kloppen tot hij in ons weegt. Maar ik doe niet meer open. Ik laat niet meer toe dat hij onzekerheid, dat hij twijfel bij me zaait. Gods woord is de waarheid. Punt. Ja, maar hoe weet je dat nou? Er zijn zoveel geloven. Zouden jullie dan de waarheid hebben? Nee, wij hebben niet de waarheid in Ebenezer. We hebben een stukje van de waarheid van God ontvangen. Er is maar één die de waarheid heeft. Dat is God. En hij openbaart ons steeds meer van zijn waarheid. Wat een wonder. Wat een wonder. En die waarheid die staat in zijn woord. Niet in het Nederlands, niet in een vertaling, maar in de talen die hij daarvoor gebruikt heeft. Dat is de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hou je daaraan vast, dan zit je goed. Dan heb je de waarheid. Punt. Hou je daaraan vast. Er staat geschreven, dat zei de Heer tegen de tegenstander. Probeert hij aan mijn deurtje te kloppen, er staat geschreven. Ik zeg het hem na. En dan zit ik goed. Dan is er geen mogelijkheid voor de tegenstander om twijfel te zaaien. Dan hoef ik ook niet meer me vast te bijten in onvolkomenheden die me nog steeds aankleven. In krenkingen die ik nog steeds doe. Maar dan mag ik weten, ik strek me er niet naar uit, vader, om u te krenken. Ondanks het feit dat ik er misschien nog zo vaak intrap. Maar ik strek me er niet naar uit. Ik mag uw zoon zijn. Ik heb de plaats van een zoon ontvangen. Ik ben verzoend met u. Ik heb vrede met u. En uw vrede behoedt en bewaart mijn gedachten. Als in een vesting en mijn hart. Die tegenstander wil ons geestelijk kapot maken. Dat is zijn hoofddoel, staat er. Iets wat ook zo lekker werkt, dat is angst. Angst. En dat is onze tijd ten voeten uit angst zaaien. Moet je eens kijken hoeveel horrorfilms er op tv zijn. Hoeveel hekserij er in kinderboeken zit. Hoeveel toverij. Hoeveel magie. En dat alles bewerkt angst. Onvoorstelbare angst bij mensen. Soms vanuit hun kindertijd tot in hun diepe ouderdom toe. Angst. En wat is angst? Angst is een stuk eigenlijk je niet geborgen weten bij vader. En weer is het dat woord van God wat die angst weg kan nemen. En dat is ook het enige wat angst weg kan nemen. Ik ben er, joh. Ik laat je niet in de steek. Ik laat je niet vallen. Niemand kan aan jou komen. Je bent verzegeld. Je bent verzegeld. Wat wou die tegenstander je nou doen? Verzegeld met de Heilige Geest van belofte. Vergeet dat niet. Hou het vast. Ben je ergens bang voor? Ben je alleen? Nee toch. Ik ben bij je. Angst. En zo kun je nog wel een aantal dingen opnoemen. Onzekerheid, angst, allemaal trucs van de Satan om ons uit de lood te krijgen. Pauze. Trucs van de boze om ons uit het lood te krijgen, maar daar hoeven we niet meer in te trappen. De werktekst zegt dan, we hoeven echter nooit bang voor te zijn, we hoeven er echter nooit bang voor te zijn, dat hij bij ons een kans van slagen heeft. Dit is onmogelijk, omdat wij verzegeld zijn met een zegel dat niet te verbreken is. Nou, gelooft u het niet, dan kent u die tekst al bijna uit uw hoofd, hè? Hoe lang zijn we er al niet mee bezig? Efeze 1, vers 13. Laten we dat even lezen met elkaar. Ja, ik heb niet de concordante vertaling weer meegebracht. Efeze 1, vers 13, daar staat in concordante vertaling. In hem ook zijn jullie. Die horen het woord van de waarheid. We hebben het woord van de waarheid toch gehoord. We laten het ons de waarheid toch niet ontnemen. Wij zijn niet gek hoor. Alleen de wereld die de waarheid niet wil horen. ja, ik zeg niet dat ze gek zijn, maar ze willen de waarheid niet horen. Maar je denkt wel, je gaat wel eens twijfelen aan jezelf. Ben ik nou gek? Iedereen zegt wat anders. Ben ik nou gek? Nee, we zijn niet gek. We houden vast aan de waarheid. Nog een keer, in hem zijn ook jullie die horen het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld. Met de geest van de belofte die een waarborg is van onze lotgenieting. Het is een waarborg voor wat we straks nog krijgen gaan. Tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Haast weer met een hoofdletter. Hè? Het staat niet zo in de concordante vertaling. Maar het zou voor mij, ik heb er spijt van, ik ga ze allemaal weer herstellen. Ik ga er weer hoofdletters van maken. Heerlijkheid. Maar verzegeld. Een zegel. Er kan niemand aankomen. Niemand heeft het recht om daar aan te komen. Alleen degene die eigenaar is. We zijn van hem. Wou die Satan nog wat proberen? Je loopt tegen een dichte deur. Een dichte deur die verzegeld is, bij wijze van spreken. Je kunt er niet doorheen. Een zegel dat niet te verbreken is. Wel kan hij in staat zijn ons tijdelijk in de war te brengen. Maar niet langer dan God hem toestaat. En dat bedoelde ik toen ik... Voordat de band startte, u sprak over Job 38. Job werd wel tijdelijk even in de war gebracht. Hè? Wat dacht u ervan? Nou, tijdelijk even? Alle mensen, zijn hele leven hing op de schop. Er bleef niets meer over van al zijn zekerheden, al zijn vastheden. Alles ging ondersteboven. Hij hield maar aan één ding vast. En dat was aan God. Totdat hij het uiteindelijk in zijn ellendige omstandigheden uitschreeuwde. En dan openbaart God zich aan hem. We gaan een paar verzen lezen uit Job 38. Want daar vertelde ik u daar straks iets over. Ik was aan het lezen in Job 38 over de hagel. En op hetzelfde moment begon het te hagelen bij ons, onvoorstelbaar. Dat de dakgoot liep over en het water sijpelde naar binnen. Dus ik weet weer waar ik mijn klusdagen aan kan besteden. Maar Job 38. En laten we beginnen te lezen bij vers 1. En we slaan toch een stukje over, want misschien ook niet. Laten we maar gaan lezen. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm. En zeide, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen. Dan wil ik u ondervragen opdat gij mij onderricht. Weet u nog vorige week, hè? Het woord Gods, dat onderricht mij met een kleine letter. Maar hier staat, jij als mensje wil je mij met een hoofdletter onderrichten? Nou, gooit je lenden dan maar. Dan mag je hier gang gaan. Dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Dat weet men tot op de dag van vandaag niet. Hoe zit die aarde in elkaar? Wat zit er in de kern? Daar zijn ze het niet over eens. Tot op de dag van vandaag, met alle verstand wat mensen hebben. Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen van God jubelden. Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen ze bruisend uit haar moederschoot kwam? Toen ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen. Toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendel en deur aanbracht. Toen ik sprak, tot hiertoe en niet verder zult gij komen. Hier zal de trots uwer golven blijven staan. Hebt ge ooit in uw leven de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats aangewezen, om de zomer der aarde aan te grijpen, zodat de goddelozen van haar worden afgeschud? Zij verandert zich als leem, waarin een zegel wordt gedrukt. De dingen staan daar als in een kleed. Dan wordt de goddelozen hun licht ontnomen, en de opgeheven arm wordt gebroken. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee? En hebt gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Nou, in onze tijd zien we daar zo nu en dan een tipje van de sluier omhoog gaan. He, als zo'n batiscaaf of zo'n diepteboot. Tot op kilometers diep de zeebodem rondspeurt. Waar geen licht meer is van de zon. En dan ontdekken we dieren waarvan we het bestaan niet wisten. Niet één, niet twee, niet tien, maar honderden. Onvoorstelbaar wat er nog meer is. Waar we helemaal geen weet van hebben. En daar moet ik aan denken als ik dit zie. Hebt gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? En dan gaat het alleen nog maar over de ons bekende zee. Dit gaat nog wel wat verder. Zijn de poorten des hemels voor u onthuld? En hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? Ik las het verkeerd, nog een keer. Zijn de poorten des doods voor u onthuld? En hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? Reikt uw begrip zover als de breedte der aarde? Vertel het, indien gij dit alles weet. Waar is de weg naar de woning van het licht? En ook daarover is de wetenschap het niet eens. Zijn het nou deeltjes? Zijn het golven? En er is niemand die het weet. En de duisternis, waar is haar verblijf? Zodat gij haar brengen kunt naar haar gebied en de paden naar haar huis kent. Gij zult dat wel weten, want toen werd gij geboren. En het getal uw dagen is groot, toch, Job? Dat weet je toch allemaal wel? Jij kan mij daar wel onderricht over geven. Hè? Einstein zou ik haast zeggen. Ik weet niet of Einstein de Heer kende. Dat is mij niet bekend, maar ik denk dat hij heel scherp zijn eigen beperkingen heeft gezien. En dat is een man, een mens, voor wie wij de hoogste hoogachting hebben als mens. Zo'n wijsheid, zo'n verstand. Dat is door een simpele ziel als u en ik. Wij kunnen dat niet evenaren in de verste verte niet. Maar het getal uw dagen is toch groot? Zijt gij doorgedrongen tot de schatkamers van de sneeuw? En hebt gij de schatkamers van de hagel gezien? Nou, ik heb wel een hagelbui gehad vandaag, maar ik stond verbaasd. Ik stond me af te vragen voor het raam. Hoeveel kilo hagel valt hier nu naar beneden? En wat is de kracht die dat daar allemaal boven heeft gehouden? Hoe is dat ontwikkeld onderweg? Tot die hagelsteen die hier nu op mijn dak valt. En soms heb je hagelsteen als eieren. En soms nog veel groter. En dat lees je wel eens in de krant, dat mensen getroffen worden of huizen. Dat hele daken van huizen afgeslagen worden. Hebt gij de schatkamer van de hagel gezien, die ik heb opgespaard voor de tijd der benauwdheid? Voor de dag van strijd en oorlog? Nou, dat gaat er nog een tijdje door. De donder komt langs, de dauwdruppels. Al die wonderen van de natuur waar je eigenlijk bij stil zou moeten staan. En beseffen. God, wat bent u groot. En wat ben ik klein. Wat ben ik klein. En wat weet ik weinig. Wat doorzie ik maar weinig. U heeft dat alles geschapen, tot stand gebracht, opdat wij daarin konden leven. Zou u dan ook niet de geheimenissen van het lijden weten? Dat is dan bij u ook bekend. U weet waartoe. Vandaar nog een keer die laatste zin. Wel kan die tegenstander in staat zijn ons tijdelijk in de war te brengen. Maar niet langer dan God het hem toestaat. God herstelt Job en hij geeft hem weer een rijk leven terug. Misschien wel een beeld van de rijkdom die ons in de toekomst wacht aan heerlijkheid. Die tegenstander mag maar zo lang werken als God het hem toestaat. De kettinghond van God, hè? Zijn ketting heeft een lengte en hij kan niet verder dan de lengte van de ketting. Dan zal iedere keer opnieuw blijken dat God dit toeliet om ons iets duidelijk te maken. Om ons geestelijk in de war te brengen bezorgt de tegenstander ons smaad en hoon. Soms gebruikt hij hiervoor andersdenkenden. Ieder van ons heeft daar zo zijn eigen ervaringen mee. Nou, daar hoef ik u niks van te vertellen. Daar mag u misschien een keer een verhaal over vertellen. Dat zou ik best leuk vinden om dat te horen. Maar hij is een meester in het gebruik van de tongen van mensen. Helaas soms ook die van gelovigen in de gemeente. Zo, en als het om tongen gaat, dan zou je eens in Jacobus moeten lezen. Zeg wat daar staat. Zullen we dat even doen? Jacobus 3. Oelala. Soms kan je beter een stomp krijgen dan een bepaalde uitspraak van mensen. Een uitspraak kan soms harder aankomen dan een klap. Dat zeggen ze wel eens, een uitspraak als een mokerslag. Jacobus 3, vers 5, en ik lees u maar een paar versen eruit. Beetje ter wille van de tijd. Die tijd zit altijd op je nek, hè. Waren we maar geen zondaar, dan hadden we ook geen last van gebrek aan tijd. Dan hadden we alle tijd, dan konden we gewoon de tijd nemen. Om ons in alle eindeloosheid te verdiepen in Gods woord. Maar ja, ons is tijd gegeven. Beperkte tijd. Dat is ook de ellende. Jacobus 3, vers 5. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Nou, mensen kunnen hoog van de toren blazen, zeg. Oelala. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Daar heb je maar één vonk voor nodig. Een lekker droog bos. Ook de tong is een vuur. Ze is een wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, wat dat dan ook maar betekent. Er is nog wel iets over te zeggen, maar dat doen we niet nu. Terwijl ze zelf in vlam gezet wordt door het Gehenna. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Je kan zo lekker iemand met één opmerking neersabelen. Jou heb ik eventjes te pakken genomen. Met één opmerking. Met haar loven wij de Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn, zegt Jacobus. Oh, wat heeft hij daar gelijk in, zeg. Alle mensen. Een tong kan vol venijn zijn. Het ene moment de Heere loven en prijzen en het volgende moment, hè, stommeling, kijk dan ook uit, hè? Dat is dan nog maar mild. Prijs de Heer, met blijde galmen. Au, wat doe je nou? En dan komt een scheldwoord, zeg. Goed, u begrijpt het. Die tong is moeilijk te bedwingen, soms. Soms, helaas, zijn het ook mensen in de gemeente, gelovigen in de gemeente, die hun tong laten gebruiken als een instrument niet van God. Gelukkig staat er dan, weten wij dat alles medewerkt ten goede voor degene die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Dat hoort bij elkaar. Romeinen 8, vers 28. Let wel, dit geldt zowel voor de gelovige die kwaad lijdt, als voor de gelovige die kwaad veroorzaakt. We zeggen dan wel eens zo fijntjes, hè? Klieren heb je nodig in een lichaam, ook in de gemeente. Want aan wie kwaad doet, kan God nu reeds zijn genade tentoon spreiden. En aan wie kwaad lijdt, wil hij de gelegenheid geven om genade te betonen, terwijl hij onrecht moet lijden. Accepteren, hè, wat God je doet toekomen als uit zijn hand. En vertel me niet dat het moeilijk is, want dat weet ik zelf heel goed. Soms moet je daar echt voor knokken om te aanvaarden wat God in je leven doet. En soms heb je het daar heel lang heel moeilijk mee. Omdat je onrecht moet lijden en alles in je verzet zich tegen dat onrecht wat jou wordt aangedaan. Dat is een van de moeilijkste dingen om te accepteren, te aanvaarden. Onrecht lijden, ten onrechte. En dan heb je de neiging om jezelf te rechtvaardigen. En het is zo moeilijk, maar God wil het je leren. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Ik heb je al gerechtvaardigd. Betoon genade. Want je leeft toch van genade. En dat kan zo moeilijk zijn. Want het onrecht vliegt je naar de keel. En het stormt op je af. En je zal wel eens even zelf. En nu is het tijd om voor jezelf op te komen. En je moet leren dat het allemaal niet zo is. God neemt zijn tijd. Hij rechtvaardigt ons, dus ik hoef het zelf niet te doen. Hij zet me op mijn plek, dus als hij me ergens anders bedoelt, dan zal hij die plek ook geven. En zolang blijf ik staan waar hij me zet. Zo staat er dan in de tekst, mist het kwaad nooit zijn doel en snijdt het mes aan twee kanten. De Zoon van God werd zowel lichamelijk, letterlijk, als geestelijk gestompt. Men gaf hem oorvijgen, kunt u zich dat voorstellen? En zei, we profeteren ons, Christus, wie is het die je geslagen heeft? Je heet toch gezalfde, je heet toch Christus? Nou, ja, een koning werd gezalfd, je beweert dat je het bent. Nou, we zullen nu even laten zien dat dat niet zo is, we hangen je aan een kruis. Een priester werd gezalfd, nou de priesters kotsen je uit, bij wijze van spreken. En je bent dus een profeet, ja? Oké, nou profeteer dan maar even, hè. Dat is die uitdagende toon waarop een mens God kan honen eigenlijk. En ook onze Heer gehoond heeft. Dus zullen ze het ons ook wel een keer doen hoor. Het zou helemaal zo gek niet zijn als ze ons ook honen en uitdagen. Ik moet niet verbaasd over zijn. Profeteer ons Christus, wie heeft je geslagen? Ze spraken Jezus echt niet aan met u, zoals het NBG vertaalt. En reken maar dat ze tekeer gingen tegen de Zoon van God. In Marcus 15 werd Jezus bespot en gaven de soldaten hem een doornenkroon en een purperen kleed. En vielen op de knieën. En ondertussen sloegen ze hem met een riet op het hoofd en bespuwden hem. En begroeten hem met, verheug je, jij koning der Joden. Verheug je, hè, geire, het woord waar we het over hadden. Je mag ook zeggen, wees gegroet, zo betaalt het de MBG dat. Dat was een bekende groet in het Midden-Oosten, verheug je, hè? Zoals de Jood zegt, shalom. In het Grieks, geire, verheug je, jij koning der Joden. En aan het vloekhout klonk het opnieuw, nu uit de mond van de schriftgeleerden en de overpriesters. Laat de koning der Joden nu afkomen van het kruis. En anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Het geestelijk lijden van de Zoon kwam door de tongen van mensen. Nou, daar hebben we wat over gelezen. Dit was voor hem misschien nog erger dan het lichamelijk lijden. Want laten we dat alsjeblieft niet uitvlakken. Wat hij daar lichamelijk heeft moeten lijden. Hij is immers de koning der Joden. Hij is hun Messias, hun gezalfde. Hij is toch de Zoon van God. Maar hij onderging en aanvaarde het vrijwillig. Het door Abba, het door Vader hem gegeven lijden. In 2 Korinthe 12 lezen we dat Paulus de Curios 3 maal bad, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat zijn lichamelijk gebrek en voortdurende geestelijke aanvallen van de tegenstander hem het werken voor de Heer onmogelijk maakte. Heer, zo kan ik toch niet werken? Met zo'n lichamelijk gebrek? Zulke geestelijke aanvallen, zo kan ik toch niet werken? Mag die niet van mij aflaten, die tegenstander? 2 maal kreeg hij geen antwoord op zijn verzoek. En de 3e keer kreeg hij een volkomen onverwacht antwoord. Dat het tegenovergestelde lijkt, niet is, maar lijkt, met verhoring die hij had verwacht. Mijn genade is voor jou voldoende, want mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Dit antwoord moet Paulus overdonderd hebben. De genade voor hem was meer dan voldoende. En dat dat zo was, dat was voor hem wel begrijpelijk. Maar kracht die volbracht wordt in zwakheid, dat ging in tegen het normale denken. Om werk te verzetten moet je sterk zijn. En niet constant lastig gevallen worden door lichamelijke gebreken en geestelijke aanvallen van de tegenstander. Die daar dan ook nog eens mensen, waaronder broeders naar het vlees en broeders in de Here voor gebruikt. Hij werd door broeders naar het vlees aangevallen, door Joden en broeders in de Here. De mensen die hij zelf tot geloof had mogen brengen. Die vielen hem later aan. Vroeger had ook Paulus zelf krachtdadig opgetreden tegen de gelovigen die van die weg waren. Door ze uit hun huizen te sleuren en in te stemmen met het ombrengen van deze mensen. Hij had toch als getuige, of al de mantels van de getuigen bewaakt bij Stefanus, toen hij gestenigd werd. Krachtdadig, kracht, dat zat in hem. Krachtig optreden tegen de mensen die van die weg waren. Waar daar moet een wee staan. Waar wij jaren of misschien wel ons hele leven voor nodig hebben, begreep Paulus als in een flits. De zwakheid van de Zoon van God had de verzoening teweeggebracht tussen God en zijn gehele schepping. Zwakheid dus. Niet zijn kracht, maar zijn zwakheid. En wij beseffen daar direct achteraan, het zwakke van God is sterker dan de mensen. Direct erachteraan. Maar hij openbaarde zich in zwakheid als mens. Indien de Zoon van God zijn kracht had getoond en had gedaan, hè, wat de schriftgeleerden zeiden, hè, kom nou van het kruis als je Gods zoon bent, bewijs het dan. Dan was hij van het vloekhout afgekomen en had hij vuur van de hemel laten komen om degene die hem bespottelijk maakte van het leven te beroven. En dat was een reële optie. Denk maar aan Elia. 2 Koningen 1. Als Ahasja, de koning, hem ontbiedt en hij stuurt een hoofdman met 50 mannen op hem af. En die zegt, zo spreekt de koning. Man gods, daal af. Bam, vuur van de hemel. Als ik dan man gods ben, dan laat nu vuur van de hemel dalen en jullie verslinden. En het gebeurt. En een tweede troep van 50 man met een hoofdman komt eraan. Zo spreekt de koning. Man gods, daal af. Als ik dan een man gods ben, vuur van de hemel daal af en verslinden jullie met je bende. Bam! En dan komt de derde overste. En die gaat op zijn knieën. Die ziet daar 100 lijken liggen. Alle mensen, dit gaat me mijn leven kosten. Maar als ik terug ga naar de koning zonder Elia, dan gaat me dat ook mijn leven kosten. Man God, laat toch alsjeblieft mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. Je hebt door dat ik een man Gods ben, hè? Oké, ik ga met je mee. Het was een reële optie ook voor onze Heer, wat denk je? Hij had zo van het vloekhout af kunnen komen. Hoe groot zal de verleiding voor hem niet geweest zijn? Misschien was dat wel een stuk van zijn worsteling. Zonder lijden. Dat was ook wat de Satan hem voorhield. Ja, je kan het zo krijgen zonder lijden. Alle heerlijkheid van deze aarde. Nee, hij ging de weg van het lijden. En als hij dat gedaan had, als hij eraf was gekomen, wat had er dan gebeurd? Nou, dat staat in de tekst. Maar juist zijn zogenaamde zwakheid bracht de grootste kracht aan het licht die er bestond. De redding van alles. Alles wat van God, de Vader, vervreemd was geraakt. Hij kwam niet van het vloekhout. Hij besloot om niet die mensheid in één klap te vernietigen. Maar hij besloot om zich te laten bespotten. Te laten kruisigen. De dood te sterven. Tot zonde gemaakt te zijn. En zo onze zonde te rechtvaardigen. En de breuk met God, de vervreemding van God weg te nemen. En ons met God te verzoenen. Geweldige zaken. En het is tijd, we moeten ermee stoppen vanavond.